Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering hebben we het over beleggen in vastgoed. En Ralf is een ervaren vastgoedbelegger. Die is bij ons gast en hij deelt zijn kennis.
Ja, waar kan je allemaal in beleggen? Maar we gaan het heel specifiek hebben over woningen.
En het is eigenlijk een soort van beleggen met geleend geld, waardoor je een enorme hefboom hebt. Nou, dat mag je uitleggen.
Ja, maar dat niet zonder risico's.
Nee, precies. Dus bespreken we ook. En een 8-stappenplan van huizen kijken tot verhuren. Hoe pak je dat aan?
Ja, en we sluiten af met een content tip.
Daar gaan we. Of zeg het maar, hoeveel huizen heb je?
De goede vraag, die krijg ik altijd. 12, denk ik, nu die we in de verkoop hebben. En eentje in de verkoop, dus 13 adressen in totaal.
Ja, ongeveer 12. Ja. Oké, want jij bent vastgoedbelegger. Je belegt een fysiek vastgoed, onderwerp van deze aflevering. En je bent ervaringsdeskundige. Mm-hmm. Je doet het al 10 jaar.
9.
9, dat hou je bij ook?
Ja, het is toevallig dat ik in mei 2013 ook mijn eerste huis gekocht. Dus.
Oké. Okay. Oh ja, nou precies. En wat was het eerste huis? Wel eens?
Een appartementje in het centrum van Utrecht.
En tegen welke prijs?
Ja, toen kon het nog goedkoop.
Ja, daar was ik al bang voor. Ja. Nou, het is je gegund hoor, daar niet van. Maar dat was je eerste huis, ja?
Toen kon ik er eentje kopen voor 2,30.
Maar dan gaan we even terug in de tijd. Dat is denk ik de bodem geweest.
Dat is de bodem geweest, dat denk ik.
Dus net na de kredietcrisis rond die periode. En vanaf dat moment is het denk ik een soort van rechte lijn omhoog, denk ik.
Ja, grappig, want mijn vriendin heeft toen in dat jaar ook een huis gekocht. Maar dat was een half jaar later. En die begon echt al moeite te hebben met een huis kopen. Dat het al lastig werd om ertussen te komen.
Omdat er toen al heel veel kijkers waren.
Toen waren er al kijkers, toen werd het al moeilijker, ja.
En het is daarna alleen maar moeilijker geworden.
Veel moeilijker toen we ons huis kochten waar we nu wonen. Dat was in 2016. Ja, toen waren de kijkdagen georganiseerd. Er waren echt, nou, ik denk per dag wel honderden mensen kwamen.
Ja, en hoe vergelijk je dat met nu?
Ja, grappig, want precies nu 9 jaar later heb ik het idee. En iedereen zegt de huizenmarkt is echt helemaal ontploft, supergek. Maar ik denk dat het eigenlijk langzaam weer begint te stabiliseren en wat rustiger wordt.
En daar wil ik eigenlijk nog meer over op. Daar gaan we mee eindigen van wat is de status van de markt.
Ik wil ook even ervaring delen. Afgelopen week heb ik 2 huizen bekeken in Amsterdam. Dat is echt een soort carousel waar je in terechtkomt. Je hebt een tijd, je staat dan met nog 3 andere stellen. Mm-hmm. Nou ja, dan is het gewoon even kijken, snel het huis doorlopen. Nou, zo groot zijn die plekken ook niet die ik eventueel nog misschien met een huisgenoot waar ik nu woon zou kunnen betalen. En dat is gewoon, volgens mij is het nog steeds rete druk.
Ja, en dat is Amsterdam natuurlijk altijd weer een uitzondering op de grote steden überhaupt.
Ja.
Maar wat ik zelf merk in de rest van Nederland is dat het toch allemaal wel een beetje begint af te koelen.
Oké, nou goed. Die warme gedachten houden we even vast.
Ja. Laten we eerst eens beginnen met wat is fysiek vastgoed?
Ja, vastgoed is denk ik in de regel fysiek. Als je het zo aankoopt als een winkelruimte of een woonruimte. Of je kunt natuurlijk denken aan opslag. Mm-hmm. Bouwgrond. Vaak wordt ook wel eens verward met roerende goederen. Zoals een woonboot of een staakerven.
Roeren betekent dan dat ze dus niet
Ja, dat is letterlijk gezien niet vast, omdat je ze zou kunnen verplaatsen.
Ja.
Maar vaak zijn ze toch ook plekgebonden. Want een woonboot is natuurlijk niks als die niet in het water ligt op een goede plek.
Ja, en een staakcaravan heeft doorgaans ook geen wielen. Dus...
Precies.
Maar oké, okay, ja. Dus dat is fysiek vastgoed. We hebben het ook wel eens gehad over beleggen in vastgoed. Pim, in een andere aflevering. Ja, maar dat was dan...
Aflevering 35, REITs.
Ja. Hoef je niet een heel huis te kopen, zeg maar.
Ja, nou kijk, vooral de wat meer vermogende vermogensbeheerder die we proberen te spreiden. Dan heb je dus obligaties, waar dan je staatsobligaties, bedrijfsobligaties, en dan kan je daar ook weer in diversificeren. Bijvoorbeeld junkbonds en misschien AA-rating. Dat heb je natuurlijk met aandelen ook. Je hebt een variatie aan aandelen met andere risicoprofielen, andere fases waar bedrijven in zitten. Maar je hebt natuurlijk ook vastgoed. En vastgoed, daar heb je ook weer allerlei vormen in. Nou, wat jij net aangeeft, je kan natuurlijk ook beleggen in winkelpanden en ook complete kantoorpanden. En dat zou dus ook weer kunnen via een beursgenoteerd bedrijf. Die dan ja, gewoon in één keer honderden kantoorpanden heeft. En dan kan jij dan met een relatief klein bedrag in meebeleggen.
Of voor een ETF bijvoorbeeld. Maar en dat ETF, is dan puur omdat je ook in die sector wil zitten. Dat je zeg maar ook...
Ja, exposure iets... naar vastgoed. Ja. Ja. En we gaan het nu even specifiek hebben over fysiek vastgoed. Dus je koopt echt iets zelf. Dus je bent eigenaar van dat stukje grond. Ja. Of een combinatie van grond en object. Hmm. En niet dat je... via een broker het aandeel koopt.
Maar dan kom ik wel meteen al een beetje in een probleem. Want ik denk dat heel veel luisteraars dat niet op kunnen brengen. Want het is vaak, je moet veel startkapitaal hebben, toch? Om te kunnen beleggen in fysiek vastgoed. Want dan moet je gewoon een soort van een huis kunnen kopen. Of een kantoorpand, of weet ik wat.
Daar kan denk ik Rob wel wat over vertellen. Want er zijn wel, ik denk dat er zit een heel groot verschil tussen iets privé kopen, waar je zelf in woont. Dat is misschien wel de onderscheid die je moet maken is... vastgoed kopen waar je in woont, is geen belegging.
Dat is niet beleggen.
Is geen investering. Dat is gelden hele andere regels dan als je vastgoed koopt als belegging.
Okay.
En daar kan jij wel wat meer over vertellen. Wat het verschil is.
Ja, zeker. Nou, kun je je eigen huis ook zien als een belegging. Wij verhuren ook in ons eigen huis bijvoorbeeld. Dat is wel een optie. Maar het is inderdaad wel iets anders. Want als je zelf een huis wil kopen, en daar lopen heel veel mensen nu tegenaan, is dat je maar kan lenen wat je kan dragen. De bank doet een soort inkomenstoets. Als je gaat investeren in vastgoed en je neemt een verhuurhypotheek, dan gelden er opeens hele andere regels.
Een verhuurhypotheek.
Ja, ik moet even denken aan een boekje wat is geschreven door een journalist. Hoe ik dan toch huisjesmelker werd.
Hans de Geus is dat?
Ja. En die heeft het daar ook over. Dat zelf een huis kopen is aanzienlijk moeilijker dan investeren in vastgoed. Dus ja, dan gaan we dat maar doen.
Oké, dus deze auteur die dacht ik wil een huis kopen, dat lukt niet. Dan ga ik maar huizen verhuren, want dat kan ik doen met geleend geld.
Juist, ja, dan kun je makkelijker geld lenen.
Wat schreef eigenlijk?
Het is heel krom, ja.
Er zit wel een hele logische gedachte achter, want als je privé iets koopt, dan moet je, de bank wil natuurlijk een garantie of de hypotheekstrekker dat jij dat kan, die lening kan betalen, kan betalen voor een 30 jaar. Dus die gaat een inkomenstoets, dus het is afhankelijk van jouw inkomen. Als jij en de woning koopt om te verhuren, dan heeft het niks te maken met jouw inkomen. Ze kijken naar voor hoeveel kan dit object verhuurd worden. En die marge waar ze, daar gaan ze natuurlijk iets beneden zitten, die marge. En denken, als jij kan verhuren voor €1500 per maand, dan kan ik jou ook een lening verschaffen voor ongeveer dat bedrag.
Wat natuurlijk super vreemd is. Want als je zelf een huis koopt, dan gaat het om je eigen inkomen. Maar als je hem verhuurt, gaat het over de inkomen van de huurders. En die worden niet gecontroleerd.
Ja.
Dat is natuurlijk super raar. En de huren zijn veel hoger dan wanneer je zelf een hypotheek zou krijgen.
Ja, oké. Dus ik kan al inschatten waarom we een beetje in deze situatie beland zijn.
Absoluut.
Ja. Goed.
Dit is van heel goed onderscheid om te maken. Ja. Daar moet je heel duidelijk, als je vastgoed voor jezelf koopt, waar je in woont, is geen belegging, want er gelden hele andere regels.
Ja.
Dan als je het koopt als belegging. En dan, daar gaan we straks ook op in. Dan moet je dus ook een hele andere vorm van berekenen. Je moet ook getoetst worden op de verhuurcapaciteit. Maar misschien eerst wel goed om de vormen, wat zou je allemaal kunnen doen met vastgoed? We hebben het natuurlijk constant over verhuren, maar dat is natuurlijk niet de enige vorm die je zou kunnen doen.
Nee, je zou ervoor kunnen kiezen om een huis te kopen en op te knappen en weer door te verkopen, bijvoorbeeld. Dat is een huis flippen, daar kun je ook aan verdienen. Maar dan creëer je geen passieve inkomsten.
Nee, alleen een tijdelijke enorme overwaarde.
En dat zou je wel kunnen zijn van mensen die dat wel gebruiken om te beginnen met investeren in vastgoed voor de verhuur. Dus dat je eerst een huis koopt om op te knappen en met die winst dan weer een nieuw huis gaat aankopen.
Ja, oké. Dan maak je een soort van je startkapitaal van dan.
Ja, precies.
Ja. Moet je wel goed zijn in klussen.
Ja, dan moet je wel handig zijn.
Ja.
Ja.
Heb jij dat wel eens gedaan?
We hebben nu één huis wat in de verkoop staat, dat we hebben opgeknapt inderdaad. Maar dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk helemaal niet handig. Ik heb het gewoon uitbesteed aan de aannemer. Dus je maakt gewoon een rekensom en dan krijgt de aannemer zijn geld. En wat er aan winst overblijft, dat steek ik in mijn eigen broek.
Het lijkt me in deze tijd wel lastig met alle prijzen voor materialen die stijgen. En ik denk ook niet, er is ook niet een overschot aan goede mensen. Is in deze tijd wat lastiger.
Als het nu in gaat stappen, wordt het lastig inderdaad.
Ja. En jij koopt alle woningen privé, denk ik?
Ja.
Want waarom privé en niet zakelijk?
Ja, dat is een belastingvoordeel eigenlijk. Kijk, als je het vanuit een bedrijf doet, dan zijn de huurinkomsten, die worden dan ja, als winst gezien in het bedrijf, en dan betaal je winstbelasting over. Als ik het privé koop, dan valt het in box 3. Er wordt ook wel de feestbox genoemd.
Mm-hmm.
Want dan zijn alle huurinkomsten vrijgesteld van belasting.
Oké. Dus stel iemand overweegt het om te gaan beleggen in vastgoed. Dan zou jij zeggen, doe het dan in privé en niet vanuit een soort bedrijfachtige situatie.
Dat is weer situatieafhankelijk. Als bedrijf kan je wel weer meer doen. En kan je, als je van plan bent om groots te gaan verbouwen, dan kun je al die verbouwkosten weer in mindering brengen. En de BTW terugvragen.
Ja.
Dus er zijn hier en daar wat afwegingen. Ook kan je als bedrijf veel verschillende soorten vastgoed kopen, wat als particulier niet echt raadzaam is.
Zoals?
Nou ja, denk aan winkelpanden of bedrijfsruimtes. Als je als privépersoon investeert, heb je namelijk verhuurhypotheek krijgen. Dat is voor de verhuur van een woning. En als bedrijf kun je ook investeringshypotheken krijgen voor veel grotere objecten. En misschien zoals loodsen, industrieparken. Je kunt alle kanten op gaan.
Ja, want het voordeel is natuurlijk als je het zakelijk zou lenen, een gedeelte van het geld, is dat het niet alleen afhankelijk. Je wordt niet alleen getoetst op de mogelijke verhuurcapaciteit. Maar je inkomenstoets is ook gewoon je complete inkomen van je bedrijf. Ja. Als je bedrijf. Dus je kan waarschijnlijk wat meer lenen dan, omdat je ook andere vormen van inkomsten hebt. Die dat dan dekken.
Ja, het is meer een soort ondernemingsplan wat je schrijft, waar dan een bank een financiering op verstrekt. En het kan ook gunstig zijn als je een of andere constructie verzint, dat je zelf een BV hebt en je wil huren bij jezelf, dat je daar een belastingvoordeel uit kan halen in een constructie.
Okay. Nou, dit wordt me wel vrij technisch allemaal, denk ik.
Maar kan je want dat is denk ik wel heel belangrijk. Als je belegt in vastgoed privé, is het wel heel goed. Je denkt noodzakelijk dat je de belastingregels goed kent, want daar zitten uiteindelijk de voordelen van vastgoed natuurlijk. Wat kan je wat meer vertellen over de facebox, de box 3? Want daar zit natuurlijk uiteindelijk de marge.
Ja, daar zit het eigenlijk in.
Ja.
Je koopt een huis en je hebt het geld niet, dus je leent het geld. Of in ieder geval het grootste gedeelte. Een verhuurhypotheek gaat soms tot 90%. Dus heel veel startkapitaal is niet eens nodig. En je startkapitaal kan je eventueel ook financieren met de overwaarde van een ander huis wat je al eerder had, als de huizenprijzen blijven stijgen. Dan zegt de Belastingdienst van ja, dan heb je een huis gekocht. Dat is veel waard. Die staat in box 3. Dat is vermogen. Dus daar moet je vermogensrendementsheffing over betalen.
Oh ja.
Maar zegt de Belastingdienst zelf, ja, als je er niet zelf woont en je hebt het verhuurd, dan is het huis eigenlijk minder waard. Dat hebben ze zelf verzonnen. Daar is een tabel voor om uit te rekenen hoeveel minder het waard is. Dus de WOZ-waarde wordt gebruikt. En dat is een taxatie die eigenlijk al sowieso standaard een jaar achterloopt.
Okay.
Dus je hebt een hele lage WOZ-waarde ten opzichte van de waarde van het huis. Die wordt nog eens door de Belastingdienst verminderd. En daarna zeggen ze ook nog eens, oh ja, je hebt het geld eigenlijk helemaal niet zelf gehad. Je hebt het geleend. Dus je hele lening die mag er ook vanaf. En dan blijft er eigenlijk geen vermogen meer over om rendement over te heffen.
Precies, belasting over te heffen.
Om belasting over te hebben. Ja, precies.
Ja.
En
okay.
dan heb je ook nog de huurinkomsten.
Ja, de huurinkomsten die eruit komen, dat is het.
Ja, want dat krijg je dan. Dat is een soort van inkomen wat je hebt.
Ja, dat is je rendement op je investering.
Betaal je daar dus belasting over?
Daar hoef je dan dus geen belasting over te betalen. Ook helemaal niks.
Huh?
Nee.
Omdat je betaalt een rendementsheffing over je vermogen. Die hebben ze al heel laag gezet. Nagenoeg nul in de meeste gevallen.
Mm-hmm.
En dan is het rendement vrijgesteld. Want je betaalt al over het vermogen.
Klinkt alsof je het allemaal heel oneerlijk vindt.
Ja, ergens vind ik het een heel raar systeem. En snap ik ook dat heel veel mensen daarop zijn ingesprongen.
Ja.
En dat het eigenlijk moet veranderen, wil je het eerlijk hebben.
Maar dit is exact het probleem waarom er zoveel probleem. Wat in Den Haag wel als probleem wordt gezien, is dat dit is gewoon onwijs oneerlijk. Vergeleken met als je een vastgoedbelegger moet concurreren met een persoon die een huis wil kopen, dan is het zo interessant voor vastgoedbeleggers om een huis te hebben.
Absoluut.
Waardoor het eigenlijk de concurrentie is heel oneerlijk.
Maar volgens mij wordt het nog niet door iedereen in Den Haag als een probleem gezien, want dan was het al wel veranderd, lijkt me.
Er zijn heel veel mensen die hebben baat bij het systeem.
Ja, dus heel Den Haag heeft hoogwaarschijnlijk zelf vastgoed om te vuren.
Ja. Of vriendjes die dat doen. Ja. Maar waarom, het klinkt bijna alsof jij dus ook tegen wil en dank, nou, ik wil je geen huisjesmelker noemen, maar alsof jij 12 huizen bezit. Is dat... Ja,
het alternatief is werken voor een baas.
Ja.
En in 2018 heb ik daar gedag tegen gezegd. Ik denk, ja, ik kan ook gewoon meer huizen kopen en die verhuren en dan leef ik van het rendement.
En dan meedoen aan het systeem wat je eigenlijk afkeurt?
Ja, zolang het systeem er is. En ja, als ik het niet gebruik, doet een ander het wel. Dan gaan we er gewoon in mee.
Hoe ben je er eigenlijk ingerold?
Ja, het is ooit eens begonnen met een stukje persoonlijke ontwikkeling en een motivational speaker. Mm-hmm. Die zei van je hoeft niet altijd maar de slaaf te zijn van de maatschappij. Je kan zelf het heft in handen nemen en een passief inkomen opbouwen. Mm-hmm. Om financieel onafhankelijk te worden. Weet je, zo'n Amerikaanse droom, het was ook een Amerikaan. Maar ik dacht, ach, ik kan er eens in verdiepen en eens kijken. En toen ik mijn eerste huis kocht, toen ging ik van een huis in de verhuur, waar ik huur moest betalen, naar een huis waar ik zelf woon, waar ik ook nog eens een kamer kon verhuren aan een huisgenoot waar ik toch al mee woonde. En toen woonde ik echt een heel stuk goedkoper. En toen dacht ik, hé, dat is interessant als ik er dan nog eentje bij doe. En ik ging er eens wat meer over lezen. En toevallig had mijn vriendin exact hetzelfde plan. Hm. En toen zijn we er samen eens in gaan duiken.
Ja. Dus het is organisch, zeg maar zo.
Is het uiteindelijk gaan groeien. En zeker omdat het met werk steeds slechter ging, als in veel meer stress, veel gedoe. Richting een burn-out dacht ik, hé, ik moet echt iets anders gaan doen.
Ja. En dan uiteindelijk was de timing ook ideaal, omdat het dus in 2013 was, toen je ook gewoon nog een huis kon kopen.
Absoluut, ja, een enorm voordeel mee.
Want voor mensen nu is het klinkt het natuurlijk ook heel fijn dat je een huis koopt en je kamer gaat verhuren.
Ja.
Maar dat is vaak voor mensen die nu dan luisteren, op dit moment iets minder haalbaar, denk ik.
Minder haalbaar dan toen, maar nog steeds wel een realistische optie. Als je een huis wil kopen, dan kun je ook met meerdere mensen een huis kopen. Het is logisch om het met je levenspartner te doen. Maar je kunt het ook met een vriend of vriendin samen doen. En dat huis dan gewoon delen en gewoon een papier afspreken van 50% van jou, 50% van mij.
Ja.
Want je hebt het net over die 90% financieren. Want het beleggen in vastgoed is vooral interessant door de hefboom, denk ik. Hè?
Ja, absoluut.
En dat is volgens mij de enige assetklasse waar het geoorloofd is. Of sterker nog, daar wordt aangemoedigd om te beleggen met geleend geld.
Ja, er worden enorme hefbomen toegepast. Ja,
ja, want zonder hefboom, is het zonder geleend geld, is het dan nog interessant?
Dan is het misschien nog steeds interessant, want je onderpand is redelijk waardevast. De vastgoedmarkt beweegt heel traag. In tegenstelling tot cryptocurrency bijvoorbeeld. Dus als je iets investeert in vastgoed, dan is je waarde, ja, het heet niet van niet vastgoed, het blijft vast. Natuurlijk fluctueert het, maar ja, historisch gezien gaat het alleen maar omhoog. Een tijdelijke dippen.
Ja.
Maar,
en dat geldt nog voor de hele markt, maar ik kan me voorstellen dat het bij de huizenmarkt ook niet van inderdaad de ene dag is het huis zoveel waard en de volgende dag kan het opeens 20% minder waard zijn.
Nee, ja, zo gaat het in de regel niet.
Nee,
en je hebt het geluk, denk ik, vanuit een emotioneel perspectief, dat je niet een app kan openen en kan zien wat die koersen doet van je huis. Dus omdat je dat niet hebt, hou je een huis vaak ook gewoon 20, 30 jaar vast.
Dat absoluut.
Dat moeten aandelenbeleggers eigenlijk ook meer doen. Maar omdat je elke dag kan kijken wat het doet, ga je ook vaak ook erin en eruit.
Ja. En over die app gesproken, het is ook veel echter natuurlijk om in vastgoed te beleggen. Je kan het voelen, je kan het zien, je kan het ruiken.
Je moet het ook onderhouden, dus je moet er ook regelmatig heen om af en toe ook onderhoud te plegen, denk ik.
Maar het is tastbaar. Ik bedoel, dat is anders dan zo'n zogenaamd stukje aandeel wat ergens in de lucht zweeft, voor mijn gevoel, wat dan wel van mij is. Maar dat lijkt me er wel leuker aan.
Maakt het wel leuk, inderdaad. Als je bij een huis staat wat van jou is, het voelt wel echt van, kijk, dit heb ik gekocht. Het is wel weer fijn dan op een rekening een nummertje zien.
Ja.
En je onderhoudt denk ik ook heel goed de relatie met je huurders. Dus je wordt daar ook vaak mee geconfronteerd. Dat is dan een negatieve. Je wordt er bewust van dat er iemand gebruik maakt van jouw vastgoed.
Je levert een dienst. Eigenlijk is een huis huren een enorme luxe. En ik lever die dienst.
Ben jij een leuke huisbaas, denk je?
Ik doe mijn best. Het is niet aan mij om dat te beoordelen, maar ik doe wel mijn best om het contact goed te houden. En het ook zelf te doen, want je kunt het ook uitbesteden aan de makelaar en het heel onpersoonlijk te maken. Maar ik vind het juist leuk om te weten wie woont er bij mij en wat heeft diegene nodig om prettig te wonen. Dus ik help ook mee met het inrichten van een huis als iemand meubels wil hebben of als mensen opeens een betalingsprobleem hebben van oh shit, ik zit deze maand lastig. Nou, dan verzinnen we een constructie. En ik probeer eigenlijk wel zo met goed contact, zo goed mogelijk. Ja.
Nou, ik kan me nog herinneren, ik heb met jou een keer een rondje in door Utrecht heen gelopen. Toen kwamen we volgens mij een huurder tegen.
Ja.
Die was heel, heel enthousiast aan het zwaaien naar jou en die wilde een praatje met je maken. Dus dat was wel heel duidelijk dat zij heel blij zijn met jou als huurbaas. Je hebt vooral denk ik ook expat, in ieder geval dat was een expat volgens mij.
Klopt, ja.
Als je komt naar Nederland om te werken, dan is het... Ja, best wel een uitdaging om überhaupt een huis te vinden. Dan is het denk ik heel fijn dat er een plek is waar je die je kan huren. Waar je ook met kan landen, waar je geholpen wordt om een beetje te integreren in een stad. Ja. Dat is volgens mij wat je ook een beetje faciliteert.
Ja, hulp bij het inschrijven bij de gemeente. Soms doe ik zelfs de belastingaangiftes voor de mensen. Als ze hier komen uit bijvoorbeeld Griekenland, dan weten ze niet hoe het hier werkt. Ja. Dan help ik zo gewoon mee.
Een beetje de Airbnb superhost nu hier.
Daar komt het om. Ik doe mijn best, ja.
Maar is dat essentieel als je vastgoed verhuurt? Dat je een goede relatie onderhoudt met je huurders?
Als je het mij vraagt wel. Ik denk dat de essentie is. Want je hoort de horrorverhalen van ja, ik verhuur een huis, maar ze slaan het kapot en ze betalen niet. En ze hebben alleen maar ruzie met de buren. En dat kun je voorkomen door gewoon er zelf bovenop te zitten. Door een goed contact te houden. Zelf te kiezen wie erin komt. En
als er een keer iets kapot is, wat dan jouw verantwoordelijkheid is, dat je dat ook gewoon gaat fixen of zo.
Absoluut, ja.
Van twee kanten.
Ja, erkennen van, hey, dit is inderdaad aan mij om op te lossen. Dat ga ik voor je regelen. En het dan doen.
Ja.
Ja, het gebeurt wel eens dat er ergens een lekkage is. Ja, dan moet ik het maar oplossen.
Ja, het is echt helemaal passief. Is het nooit.
Ja, in mijn geval is het niet helemaal passief. Maar je kunt het ook allemaal volledig uitbesteden. Dat je gewoon zegt van joh, pak maar een deel van de huurinkomsten. Dan is mijn marge lager. Maar dan moet een makelaar, is dat een verhuurmaker, die moeten alles regelen.
Ja.
Als er iets gerepareerd moet worden of als een huurderwissel is, dan hoef je er niks aan te doen. Kun je gewoon met je luie reet op een Canarisch eiland liggen.
Ja, ik wou net zeggen, dan heb je helemaal geen reet meer te doen.
Nee, maar je betaalt daar wel een percentage over.
Absoluut, dus je rendement gaat naar beneden.
Ja.
Geen enkele assetklasse is risicovrij, dus dit ook niet. Wat zijn de risico's?
Ja, de nadelen. Ook leuk.
Het is natuurlijk een enorme investering die je doet. Dus, en je werkt met een enorme hefboom. Dus stel, je hebt het geld nodig en de huizenmarkt zakt in elkaar en je krijgt je huis niet verkocht. Ja,
ja.
Dan hang je.
Ja, precies. Maar dan hebben we het echt over één huis. Of als je twee huizen hebt, maar met 12 huizen is dan nog niet zo heel veel aan de hand, toch?
Als je inderdaad ook binnen je portfolio gewoon spreidt en je hebt genoeg onderpand, dan hoeft het geen probleem te zijn. Maar ja.
Hoe spreid je dan? Wat bedoel je daarmee?
Nou, bijvoorbeeld in verschillende steden. Kijk, een investering in een grote stad is vaak duurder, maar kun je makkelijker kwijt als het moet. Als je in kleinere steden zit, is het heel goedkoop. En nu is de huurmarkt in Nederland overal goed, dus je kan het altijd goed verhuren. Maar ja, voor hetzelfde geld gebeuren er allemaal gekke dingen.
Locatie, je bedoelt spreiden over locatie.
Ja, precies. Ja, locatie. Of je doet er een winkelpand bij.
Ja, dus ook spreiden op locatie, spreiden in type vast.
Kan ook, ja. Of short stay of permanent. Hè. Je kan ook zeggen van ik doe ook wat Airbnb. En als de toerisme toeneemt, dan kan ik daar weer meer in verhuren.
Ja, precies. En je zegt hefboom. Dat moet je even uitleggen, denk ik.
Ja, het is omdat je eigenlijk heel weinig geld er zelf in stopt, maar je leent heel veel geld.
Ja.
Maak je een rendement op het geld van de bank eigenlijk.
Ja, dus geld wat je niet hebt.
Juist.
Daar geen rendement op maken. Okay.
Ja, je maakt daar echt rendement op, maar je hoeft er niet echt belasting over te
betalen. Dat klinkt niet als een nadeel. Ik dacht het over de nadelen had.
Nou, het nadeel is natuurlijk dat als het huis onder water komt te staan,
je
hypotheek hoger is dan de waarde van je huis.
Ja.
En dat kan wel een groot risico zijn.
Ja.
Maar zolang je denkt de hypotheek blijft betalen, zal de hypotheekverzekeraar zeggen, nou. Maar als je een keer maand niet betaalt, dan gaan ze aankloppen.
Ja.
Dat is denk ik een risico. Want dan moet er een executieveiling plaatsvinden. Want dan wordt je huis ingenomen en dan gaan ze je huis verkopen. Nou, het is een beetje een soort van beleggen met leverage.
Ja.
Krijg je een margin call van je broker.
Ja.
Hey, je onderpand is weg. Je moet bijstorten. En als je dat niet binnen 2 dagen doet, dan gaan we de boel liquideren. Want wij willen ons onderpand. Dat is een risico. En dat heb je gezien in 2008, 2009, 2010... heel veel huizen gingen onder water. Mensen gingen scheiden. En die moesten hun huis verkopen, maar het huis stond onder water. Of mensen raakten hun baan kwijt, konden de hypotheek niet meer betalen. Huis moest weg. Nou, zo gaan mensen echt de financiële malaise in.
Ja, daar ben ik dus ook zo bang voor. Maar goed,
het is een grote schuld. Ja, het is ook de reden waarom mensen toch niet gaan investeren in vastgoed. Want het is te spannend. Het is te veel geld.
Ja, je denkt van, het moet een keer instorten.
Ja,
dat zal wel binnenkort gebeuren.
Ja,
denken mensen dan. Dat weet je niet.
Ja, precies. Je weet het niet hoe het gaat lopen.
En het is natuurlijk een ander nou is het is niet echt liquide. Dat is natuurlijk het verschil met aandelen.
Klopt.
Ja, zolang de beurs open is, kan je het instant liquide maken. Je kan gewoon verkoop drukken en je hebt de cash. En bij vastgoed zit er wel een flinke vertraging in. Want
absoluut.
Als je morgen en nu bepaalt dat je het huis wil verkopen, dan heb je niet morgen het geld.
Nee, voordat het eenmaal op Funda staat en dat mensen het bezichtigd hebben en hun financiering hebben geregeld, dat duurt lang.
Ja, dus dat is een mogelijk risico. Als je zo'n goed gespreide portefeuille, dan wil je altijd zorgen dat je voldoende in liquide middelen hebt voor als je echt klappen wil opvangen, dat je dan niet je huis moet verkopen. We hebben natuurlijk ook huurders. Dat is ook, kan ook een nadeel zijn.
Ja, als je geen zin hebt om met huurders te dealen, dan.
Dan is het een nadeel.
Dan is het een nadeel.
Of als ze niet betalen.
Als er dingen stuk gaan en je kan geen aannemer vinden. Ja, het is altijd een stuk arbeidsintensiever dan maar gewoon een ETF kopen en wachten.
Ja.
Dus dat is een nadeel. En nu kan je een prachtige rendementsberekening maken. En dan komt de overheid opeens en die zegt, ja, we gaan de huurmarkt reguleren. Au.
Dus wet en regelgeving wijzigt. Dat is een heel groot risico.
Dat is een risico, ja, daar zit je aan vast.
En, want wat vind je wat er nu allemaal gaande is? Want er is heel veel aan het wijzigen nu.
Ja, kijk, zoals we net al hebben besproken, het systeem is vrij oneerlijk. En het wordt heel hard rechtgetrokken. Er is al 8% overdrachtsbelasting voor investeerders als je een huis aankoopt. Maar ook bij de verhuur wordt het allemaal moeilijker gemaakt. Er zijn heel veel gemeentes die nu zeggen van, ja, je mag hier best een huis kopen, maar dan ga je er maar zelf wonen. Mm-hmm. Je mag hem niet meer verhuren, daar doen we niet meer aan. Ja, dat is dan ook een dingetje. Ja, dan heb je een mooie berekening gemaakt en dan gaat het toch niet door, het verhaal.
Maar heeft dat ook heel veel impact voor de mensen die nu al vastgoed bezitten?
Ik denk dat wat je nu hebt en in de verhuur hebt, dat blijft zo. Dus je kunt niet opeens zeggen, ja, je moet er nu maar zelf gaan wonen in je 12 huizen. Dat kan natuurlijk niet. Ja.
Nee, dus eigenlijk heb jij wel veel geluk gehad met die timing.
Absoluut.
Ja. En is het nu wel een kans dat er dingen gaan veranderen, omdat ook Den Haag ziet van, klopt misschien niet helemaal.
Ja, het probleem is natuurlijk als een huizentekort. En zolang er geen huizen bijgebouwd worden of niet genoeg, dan gaan ze ook andere dingen verzinnen om maar het idee te geven dat er iets gebeurt. Want je gaat dan het probleem verschuiven. Als de partij A klaagt, nou, dan schuif je wat meer naar A, zodat ze niet meer gaan klagen. En dan gaat partij B klagen. Oh, nou, dan gaan we daarna daar weer heen schuiven. Gaan ze zeggen, nou, dan maken we het moeilijker voor investeerders en dan kunnen mensen makkelijker zelf een huis kopen. Maar ja, de huurmarkt staat ook enorm onder druk. Als niks meer verhuurd wordt, dan wordt het ook weer erger.
Kan je ons eens meenemen in een soort van stappenplan van hoe pak je nou zoiets aan als je dit zou willen doen?
Ja.
Waar begin je?
Ja, dus als je dan kiest voor investeren in woningen voor de verhuur, dan kun je gewoon kijken, ja, waar wil ik investeren? Locatie. Wat voor soort woningen wil je verhuren aan gezinnen of aan expats? Of,
En dat zijn puur dingen waar jij je voorkeur
persoonlijke
hebt.
Voorkeur, inderdaad. En wat kan je dan lenen?
Want ga je dan, je gaat uitzoeken dus wat je kan investeren. En dan maak je een soort van plan, lijkt me, wat je dan neerlegt bij de hypotheekverstrekker. Van, laat je dan zien van, nou, ik wil dit kopen. Ik verwacht zoveel huur te kunnen vragen, dus ik wil zoveel lenen om het te kopen. En dan
Precies dat. Je overlegt gewoon, ik wil zo'n soort huis kopen. Ik verwacht er zoveel huur uit. Mag ik dit lenen? En dan zeggen ze, ja, goed, als de waarde bij wijze van spreken 2 ton is, dan mag je van ons 180 lenen. Of 170, 170. Dan maak je gewoon een afspraak met ze. En de rest moet je zelf bijleggen. En dat deel wat je zelf moet bijleggen, dat is eventueel ook nog te lenen.
Want wat in mijn omgeving heel veel hoor, is dat je hebt dan de buy and let. Die hoor je veel. Dus dat mensen wonen nu in een kleiner huis, of een woning in een huis, bijvoorbeeld een appartementje. Die zijn gaan samenwonen en die zijn op een gegeven moment startende gezin en die gaan een groter huis kopen buiten de stad. En die houden dan hun eerste appartement. Dus ze kopen niet zozeer een woning om te verhuren, maar ze kopen gewoon een nieuwe woning waar ze in gaan wonen en ze houden de huidige en die gaan ze dan verhuren. Dat hoor ik heel veel.
Kan.
De buy and let. En ik hoor ook heel veel, zie je in mijn omgeving ook, dat ze de wonen ergens, ze gaan de huizenprijzen een flinke steken, gaan die overwaarde een gedeelte cashen. En dat, wat jij net omschreef, die 20, 30, 40.000 euro die je moet meenemen.
Ja.
Die halen ze dus uit hun eigen huis.
Direct de hypotheek weer op eigenlijk.
Ja, ja. En dan, dat leg je dan in het huis die je verhuurt. En zo kan je financier je eigenlijk het vastgoedobject voor een gedeelte door je eigen hypotheek te verhogen.
Maar ik heb wel twee vragen bij me. Je kunt toch geen overwaarde halen uit een huis dat nog niet is verkocht?
Zeker.
Wel.
Oké. Okay.
Ja.
En dat is eigenlijk, dat kun jij beter uitleggen. Manier,
ja, uiteindelijk heeft een huis een bepaalde waarde op de markt. En een taxateur kan dat bepalen. Dus als jij weet van nou, mijn huis is inmiddels zoveel gestegen in waarde.
Ja.
Hij is 50.000 meer waard. Dan ga je naar de bank en dan zeg je, ik heb een hypotheek op dit huis en ik heb al een deel afgelost. Maar kan ik die gewoon weer, kan ik dat geld wat ik heb afgelost weer terugkrijgen?
Okay.
En mag ik nog iets meer zelfs? Want mijn huis is veel meer waard.
Ja,
zegt de bank. Dat is goed. Als een taxateur dat zegt, dan geloven we dat.
Wat grappig.
Ja, okay. Dan krijg je dus van de bank gewoon die 60.000 euro in cash. En die storten ze gewoon op je rekening. Ja.
En ik heb ook nog een vraag over het buy and let principe. Want stel je hebt je huis in de stad en je gaat dat verhuren aan anderen en je gaat zelf een groter huis kopen buiten de stad, dan kun je toch niet met een hypotheek aankomen met het verhaal van ik wil een hypotheek omdat ik ga verhuren.
Hoezo niet?
Omdat je gaat kopen voor jezelf.
Ja, maar de huis waar je nu in woont, die heb je gekocht. Daar heb je een gewone hypotheek op.
Ja.
Die sluit je over naar een verhuurhypotheek. Dus dan laat je de huurinkomsten, wordt dan, die dekken dan de verhuurhypotheek.
Dus kun je veranderen
eigenlijk.
Ja. Ja.
Okay. Dat is een soort van wisseltruc.
Ja, en het is misschien wel goed om te zeggen, een gewone privéhypotheek, daar is de rente relatief is het laagst. Met een verhuurhypotheek, daar zit altijd een opslag op.
Ja, dat is een risico. En daar moet je dan voor betalen. Okay. Maar ja, de bank die rekent dat gewoon in de rente. En dan krijg je het gewoon geleend.
Okay.
Ja, en het zijn vaak, denk ik, de pensioenfonds en zo, die geld verstrekken aan de hypotheekverstrekkers, denk ik. En die lenen het, en die doen dan een soort van kredietbeoordeling. En die geven het dan eigenlijk door aan beleggers, denk ik.
Ja, er zijn echt zoveel hypotheekverstrekkers tegenwoordig. Er zijn de laatste tijd zoveel bijgekomen. Ook iedereen wil er een graantje van meepikken. Want ja, het is eigenlijk gewoon een makkelijke manier om rendement te vakken.
Ja, maar het is eigenlijk best logisch. Hè? Want als een pensioenfonds miljarden heeft, ja, die krijgt geen rente nu op de obligaties, niks. Dus ja, die zeggen gewoon, nou ja, als jullie als hypotheekverstrekkers mag je mijn geld gebruiken. 1% wil ik daarvoor, dus meer dan een obligatie. Dus dan schieten alle hypotheekverstrekkers uit de grond. Die denken, oh, als ik voor 1% hypotheken kan verstrekken, dan en ik verkoop een hypotheek voor 3%. Nou, dat is een mooie marge.
Absoluut.
Dan hoef ik alleen maar een websiteje voor op te zetten en een kredietcheck te doen. Nou, dat lijkt mij heel gunstig. Dit heeft allemaal te maken met dat de rente door de ECB gewoon laag is gehouden. Dan krijg je zulke soort hele rare situaties als geld gratis wordt. Dan gaat geld stromen naar plekken waar het nog wel een beetje rendement kan maken. Dus iedereen die dan een ondernemend is, nou ja, je kan wel zien als je een huis koopt als belegging, dan ben je aan het ondernemen, ben je waardecreatie aan het doen. Ja, dan gaan mensen met heel veel liefde jou geld lenen. Dat is het probleem eigenlijk van een rente heel lang laag houden. Dan krijg je zulke soort taferelen.
Oké, dus dat is zeg maar stap 1. Achterhaal wat je kunt en waarin je wilt investeren.
Ja, en vervolgens ga je dan zoeken.
Ja.
Funda. Dat is de plek waar ik nog steeds altijd zoek.
Is dat een soort hobby voor jou?
Het is wel een tijd lang een hobby geweest, ja, absoluut.
Gewoon
kijken, waar is nog een goede deal te vinden?
Ja.
Wat staat nou lang te koop? Wat heeft een lage vierkante meter?
Ja, waar let jij op?
Ja, ik zelf ben bevriend met een aannemer die voor mij klaarstaat om dingen op te knappen. En dat is natuurlijk een gouden combinatie. Want dat betekent dat ik kan zoeken naar iets wat eigenlijk helemaal niet de goede staat is. En wat ik dan op kan laten knappen, waardoor het wel rendabel is. Dus wat mensen laten liggen, omdat ze denken, goh, wat een klus, daar begin ik niet aan.
Ja.
Die pak ik nog wel.
En dan kijk je naar lelijke keukens? Of hoe herken jij
een, of volledig onbewoonbare huizen.
Okay.
Waar alles opnieuw moet. Waar het naar binnen regent. Waar geen centrale verwarming is. Wat helemaal kapot is.
Dat die kunnen bij jou terecht, die arme huisjes.
Absoluut, absoluut. Ja, want je maakt dan een rekensom. Van kost het huis nu, hè? Relatief goedkoop. En wat kost de verbouwing? Nou, dat kan ik inmiddels goed uitrekenen. En dat vraag ik gewoon aan een aannemer. Joh, wat kost dat? Nou, dan kun je een rekensommetje maken.
Oké. Okay. Dus dat doe je dan op Funda. Zijn er nog meer plekken waar je kan kijken waar je een goede deal kan maken?
Ja, de grap is dat vorig jaar hebben we er eentje gekocht. Die verkocht het zelf iemand. Die had een bordje gewoon op zijn raam geplakt.
Oh. Echt? Kan
ja,
dat?
Ja.
Mag dat?
Het mag, ja.
Oh, stond gewoon een huis te koop.
Ja, je bent niet verplicht om je huis met een makelaar te verkopen.
Ja, of je hoort via van... mijn oma gaat naar een verplegingshuis en ze wil de huis gaan verkopen. Nou, zet het nog niet op Funda. Ik heb een goed bod.
Jeetje, wat weet ik hier eigenlijk weinig over hoe dat allemaal werkt. Oké. Okay.
Dat is trouwens wel veel beter, want als je allebei een makelaar hebt... Die
dat kost geld.
Pak allebei een courtage. Absoluut. En die hebben allebei belang dat het omhoog gaat. Dus het is voor allebei de partijen beter als je gewoon handjeklap kan doen om een prijs. Dan bespaar je allebei een hoop kosten.
Ik heb wel een leuk business idee net gekregen. Gewoon marktplaats voor huizen waar mensen ze zelf...
Zoals Funda, ja. Maar...
Nee, Funda, er zitten al die makelaars aan verbonden.
Funda is natuurlijk... MVGM is eigenaar van Funda. En dat zouden ze heel veel rechtszaken lopen daar ook over. Dat ze willen graag Funda lostrekken van MVGM. Want nu is voor Funda zo in de greep gehouden van makelaars... dat Funda nooit stand-alone kan draaien wat jij, met het idee wat jij zegt. Mm. Omdat de eigenaars zijn makelaars. Dus die willen hun positie verdedigen...
Ja.
Daarom, want de Funda zit zoveel potentie in om zulke soort dingen te doen. Want software kan dat allemaal automatiseren. Je hebt eigenlijk helemaal geen makelaar nodig.
Nee. En dat gebeurt dus ook nog wel eens zonder makelaars. Je kunt ook op Facebook groepen kijken. Of als je investeert in het buitenland, kun je een sourcing partner gebruiken. Dat is iemand die zegt van, joh, ik zoek deals. Dat is het enige wat ik doe. En als ik een deal voor je heb, wil ik daar gewoon een percentage over.
Oké.
Dus dat zijn ook nog opties die je kan doen.
Je zei net al even, stap 3 is dan het bereken je verwachte rendement. Dat zei je net, je moet je berekening maken. Dat hoor ik vastgoedbeleggers altijd zeggen. Voordat je koopt, maak je berekening. Hoe doe je dat?
Ja, de termen die je altijd hoort is bar en nar. Dus de bruto aanvangsrendement en je netto aanvangsrendement. Ik reken nog altijd met het effectieve rendement. En dat is vrij simpel. Voordat ik überhaupt van die termen had gehoord. Wat denk je dat het gaat opleveren per maand? En wat is je totale investering? Nou ja, wat het per jaar oplevert, deel je door je totale investering. En dan weet je wat je rendement is op jaarbasis.
Nou, dit kan ik zelfs.
En dan hou je dus niet rekening mee met de waardestijging?
Klopt, dat is los van de waardestijging. Dus als er een huis te koop is van 2 ton... En je denkt dat te kunnen verhuren voor €1200 in de maand... Ja, dan doe je gewoon €1200 keer 12. Daar haal je natuurlijk nog wel je kosten van af. Van wat ik zelf doe is dan... wat kost die 2 ton per jaar aan lening... En wat heb ik aan onderhoud, aan VVE, aan belastingen? Alles gaat daar vanaf.
Ja.
En wat je dan per maand erover houdt, dat doe je keer 12. En dat deel je door je totale investering.
En dan heb je een percentage.
En dan heb je een percentage. Ja, dan weet je wat je rendement is op jaarbasis effectief. En dat is inderdaad volledig los van die 2 ton van het huis. Want als die over een paar jaar 2,5 ton waard is, ja, dan heb ik niet meegerekend. Dat is een cadeautje.
Ja, dus het maakt jou dus ook niet uit of de prijzen naar beneden of omhoog gaan.
Nee, kijk, als je voor de lange termijn doet, dus je denkt, ik hou het toch aan. Ja, wat maakt het dan uit hoeveel het waard is? Dat is helemaal niet relevant.
Het is een beetje vergelijkbaar met de dividendbeleggers die een dividend aankopen om het dividend. En of de aandeelprijs nou naar 10 gaat of naar 15 of naar 8, maakt het eigenlijk niet uit zolang ze maar gewoon hun dividend pakken. Want ze gaan het aandeel toch niet verkopen.
Absoluut, ja.
Want ze hebben er vertrouwen in dat het over tijd toch wel omhoog gaat. Want wat voor rendement hou jij dan rekening mee? Of waar reken jij mee?
Ja, inmiddels is het nogal lastig om een hogere rendement te halen met die enorme huizenprijzen. Ik zelf, ja, god, de laatste deal die we hadden, die was inderdaad niet op Funda. Dat was iemand die het zelf verkocht. En daar hebben we toch nog tegen de 10% rendement. Wat echt enorm hoog.
Uitzonderlijk, denk ik.
Dat is uitzonderlijk. Ja, dat is omdat wij de markt kennen. Wij gaan gekke klussen aan en we praten toch met iedereen. Maar als je nu iets van Funda moet halen. En je wil er een goed rendement op hebben en je haalt 4 of 5%, is het eigenlijk al best goed.
Mm.
Maar het voordeel is natuurlijk wel, en dat vergeten mensen snel, van ja, ik ga niet zoveel werken voor 2 of 3%. Maar als je al het geld leent, dan maak je wel 2% over geld, wat je sowieso niet had. Dus dat maakt, dan is zelfs 2% goed.
Ja.
Ja, want je maakt iets vanuit het niets.
Ja.
Ja. Want hoe is dat over tijd gegaan? Want 2013 is je eerste woning.
Ja.
Als je daar de effectieve rendementsberekening op laat. Hoe is dat over tijd veranderd in die 9 jaar tijd?
Ja, kijk, toen ik begon heb ik het huis natuurlijk gekocht voor mezelf. En was ik helemaal niet zo bezig met het rendement halen. Toen we pas het eerste huis kochten volledig voor de verhuur. Toen hebben we een rekensommetje gemaakt. En toen hebben we ik denk wel 13-14% rendement gepakt. En het is uiteindelijk alleen maar minder geworden. En op den duur ging de overdrachtsbelasting omhoog. Net daarvoor zoveel mogelijk lenen. En dan maar alles aankopen zonder die overdrachtsbelasting. Want dat scheelt heel veel geld. En dan neem je ook genoegen met een lager rendement.
Want dat is veranderd in de overdrachtsbelasting?
Die is naar 8% gegaan in 2021.
En dat kwam van?
Hij kwam van 2%.
Oh, dat is wel
en hij ging naar 8.
Dat is wel echt een flinke stijging. Ja.
Ja.
Dus dan moet je dus 8% betalen over de waarde van de woning of de aankoopprijs.
Dus wat je, waar je het echt voor koopt, daar moet je nog eens 8% extra aan betalen. Dat is gewoon weg. Dat is voor de belastingdienst.
Dat betaal je aan de belastingdienst.
Ja. Ja. Ja.
Om het te ontmoedigen.
Precies.
Voor vastgoedbeleggers om huizen te kopen.
Ja, dus als je dan je rekensom weer gaat maken, wat is mijn effectieve rendement? Dan wat je per maand vangt is nog hetzelfde. Alleen je investering is opeens 8% hoger. Dus kom je toch lager uit in je rendement.
Want die 8% die kan je niet lenen. Die moet je natuurlijk zelf betalen.
Die moet je zelf betalen, ja.
Per direct gewoon gelijk.
En natuurlijk kun je al het geld lenen. Als je wil kun je gewoon een persoonlijk krediet krijgen. Maar dat is niet heel verstandig, want het rente nogal hoog. Maar er zijn mensen die lenen echt alles.
Ja, dan ga je wel te veel risico opzoeken, denk ik.
Dan ga je zeker meer risico nemen, ja, absoluut. Ja.
En dan heb je je rendementsberekening niet gemaakt. Dan denk je, nou, 6%, dit lijkt me een goede deal. Dan huis op Funda bekeken, je hebt een rendementsberekening gemaakt. 6% denk je dat eruit komt. Hoe ga je dan onderhandelen over de prijzen en de voorwaarden? Hoe doe je dat?
Ja, daar kun je natuurlijk een hele podcast op zich van maken. Hoe onderhandel je? Er zijn boeken over volgeschreven. Mm. En in deze tijd is het natuurlijk alweer heel anders. Want het is eigenlijk de vraag, hoeveel moet je overbieden, is het haast. Maar het is aanvoelen. Ja, als je goed bent aan onderhandelen, de grootste winst kan je pakken bij de aankoop, niet bij de verkoop. Als je gewoon goed kan onderhandelen, ja, dan kun je gewoon duizenden euro's eraf halen. Waar soms in de supermarkt denk je echt van, oh shit, misschien is het een beetje duur, zal ik die met korting? Dat valt allemaal weg als je het hebt over huizen. Daar is het pas interessant om te onderhandelen.
Ja.
Er zijn genoeg mensen die beknibbelen over een abonnement of een eurootje hier en daar. En bij een huis, dat is spannend. Ja, je biedt dit wel gewoon.
Ja, want het zijn zulke grote bedragen dat je denkt van, ja, wat maakt 10.000 extra of minder
terwijl,
dan
dat
uit?
Is net zo echt geld als wat je in de supermarkt uitgeeft natuurlijk.
Ja.
Dus daar
en daarmee maken mensen elkaar ook gek en gaan ze zo superveel overbieden.
Ja.
Denk ik. Want je denkt van, nou ja, 5.000 extra, 10.000 extra, misschien 20.000 extra.
Wat kost dat per maand? En met een lage rente is dat dan niet eens zo heel veel. Maar het is wel echt geld wat je elke keer weer kwijt bent.
Ja,
het is wel veel geld.
Ja. Het is echt veel geld, ja. Dus dat is wel verstandig, ja.
Kan je nu in deze tijd nog steeds onderhandelen?
Ja, altijd. Je kunt altijd onderhandelen. Ja?
En koop je dan ook op Funda wel eens iets onder de vraagprijs?
Ja, absoluut.
Zie je kijken.
Ja, Milou, jij valt helemaal van je stoel af, volgens mij.
Ja, ik moet even met Ralf gaan praten, denk ik.
Ik weet niet wat je hoort.
Kopen straks.
Ja, je moet
volgende week in Den Haag kijken. Heb je iets te doen dinsdagmiddag?
Kan je een paar echte goede onderhandelingstips geven?
Ja,
het begint bij het vinden van de deal die niemand anders wil. Dus als je een appartementje zoekt voor rond de 2,5 ton in Amsterdam, dan weet je dat iedereen die wil. Daar wordt onderhandelen heel moeilijk. Het is een stukje vraag en aanbod.
Ja.
Als jij een deal vindt, en daar kijken ze ook op Funda, hoe lang staat het al te koop? Zijn er al biedingen geweest? Je gaat altijd vragen, hoe is het proces verlopen? En staan jullie ook open voor een bod onder de vraagprijs? Gewoon vragen en kijken, een beetje aanvoelen hoe het bij mensen ligt.
Mm-hmm.
Ja, en ook gewoon een beetje ballen hebben. En gewoon zeggen, ja, ik bied 40.000, 50.000 minder. En dan kijken hoe iemand reageert.
Ja, en dan is het inderdaad de zaak dat je de enige bent die reageert.
Dan heb je de beste onderhandelpositie, absoluut. Ja,
ja oké. Okay. Dus je moet eigenlijk nog gewoon een huis willen wat je niet wil.
Ja, of je moet minder genoegen nemen met een andere locatie. En niet allemaal maar in dat kleine stukje Amsterdam willen zitten.
Nee, ja.
Kan je ook nog onderhandelen over de voorwaarden? Heeft dat ook nog effect?
Ja, absoluut. Tuurlijk, ja. Wanneer wordt het opgeleverd? En inboedel erbij. Of zeg je van, joh, je hoeft verder niks meer aan het huis op te knappen. Of alles is te onderhandelen, natuurlijk.
En bijvoorbeeld om de voorbouw van bouwkundige taxatie. Of
ja.
Op voorbouw van financiering en zo. Zulke dingen, heeft dat ook effect?
Het is een risico voor een verkoper als er nog allemaal voorbehoud op zit. Dus hoe minder, hoe beter. Als je zegt van, joh, ik bied 20.000 minder, maar dan tik ik hem gelijk af. Dan hebben we het nergens meer over. Ik hoef geen voorbehoud, ik hoef geen keuring, niks.
Ja.
Ik tik het gewoon, heb jij het? Klaar. Ja. Dat is voor mensen ook interessant.
Ja.
Heb je dat wel eens gedaan, ook gebruikt in je onderhandeling?
Ja, als in bouwtechnische keuring, dat doen we eigenlijk nooit. Inmiddels zie ik wel of een huis inzakt of niet. Ja. het is vaak allemaal niet zo heel spannend wat er moet gebeuren. Zelfs een heel dak opnieuw, denk ik, ja, dan doen we dat gewoon. Dat is helemaal niet meer spannend.
Ja, maar dat is dus wat ik heel erg aan jou merk. En dat is misschien ook de... Het is best wel een grote stap om vastgoed te gaan beleggen. En er zit best wel een leercurve in. Jij bent heel relaxed. Je bent nu super ervaren. Maar het eerste huis wat jij gekocht hebt, daar was je nooit zo ervaren als nu.
Ja, er zijn mensen die zeggen, oh Ralf, wat jij hebt, dat wil ik ook. En dan neem ik ze mee aan het handje. En die kopen niks. Toch te spannend, toch te eng. Die doen het niet. En als ik 8 jaar geleden wist wat ik nu weet, oh, dan was mijn rendement nog veel hoger geweest.
Ja, maar dat is natuurlijk de leercurve.
Is de leercurve, absoluut.
Het gaat deze podcast natuurlijk over. Ja, je kan niet vanaf dag 1 dat je begint met beleggen gelijk goed beleggen. Daar heb je jaren voor nodig, meerdere cyclus om ook alle situaties een keer mee te maken.
Ja, of ze luisteren gewoon deze podcast, dan weet je het ook allemaal.
Ja, maar dan moet je het allemaal niet meer door te maken. Toch nog zelf doen. Ja. Nou, die hebt dus onderhand over de prijs. 20.000 euro onder de vraagprijs. Heb je goed gedaan, Ralf.
Getekend op het
stippelde lijntje. Hoe maak je dan een financiën op orde?
Ja, dus wat er dan gebeurt is, je hebt al van tevoren gepeild bij een hypotheekverstrekker. Van, als ik zo'n soort huis koop met zo'n rendement, krijg ik dan het geld? Ja, tot, zeggen ze, 80 of 90% of 70% van de taxatiewaarde. Dus je moet een taxatie gaan regelen. Nou, ik kan gewoon googlen, taxateur in de buurt. Is vaak niet zo duur. Mijn tip is, ga altijd mee. Want je wil zeker weten dat het juiste bedrag eruit komt.
Ja.
En een taxateur is altijd kneedbaar. Het is allemaal geen hele harde wetenschap. Geen rekensommen. Het is gewoon vergelijken met huizen in de omgeving.
Ja.
En wat zijn de voor- en nadelen van een huis?
Ja. Dus je kan een beetje op hem inpraten.
Ja,
jij zegt basically, jij weet wat voor taxatiewaarde eruit moet komen. Want dat weet je, heb je met de hypotheekverstrekker besproken. Dus die taxateur die moet gewoon dat opschrijven.
Ja, en dan weet je ook of het haalbaar is of niet. Dus dan van tevoren doe je al het huiswerk. Dan zeg je, joh, die huizen in de buurt zijn voor deze prijzen verkocht. En als je daarmee vergelijkt, dan klopt deze prijs toch ook.
En, en daarboven zit een wietplantage. Je moet ook even mee.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Dan heb je dan je financiering geregeld. Je hebt je hypotheek offerte gekregen. Nou, die is allemaal rond. De woning is voor jou besleutel gekregen. Dan moet je een huurder zoeken, denk ik.
Ja, je rendement gaat pas stromen uit de huurinkomsten natuurlijk. En deze, wat je hierna gaat doen, kun je allemaal uitbesteden. Je kan ook zeggen, joh, ik heb nu een verhuurmakelaar. Ik heb hier een huis. Regel het maar.
Mm-hmm.
En dan is het klaar. Dan gaat de verhuurmakelaar alles voor je regelen.
Ja.
Ik vind het leuker om het zelf te doen. Ik vind het leuk om een huis verkoop klaar te maken. Dus dat die gestoffeerd is op zijn minst. En misschien zelfs gemeubileerd. En dan zet ik een advertentie.
En waar doe je dat?
Ja, ik gebruik Facebook. Dat is het makkelijkst. Je kunt ook op Kamernet. En als je via makelaar doet, kan het ook op Pararius en Funda. En er zijn genoeg websites om het op te zetten. Maar in deze tijd een huis verhuren is niet moeilijk. Je kent vast ook mensen die iets zoeken in Amsterdam of Utrecht of... Als je een beetje rondvraagt in de stad waar je investeert, er zijn altijd mensen die het zoeken.
Ja.
Altijd.
En wat is dan het verschil tussen gemeubileerd en gestoffeerd?
Gestoffeerd wil zeggen dat je er een vloer in legt, gordijnen ophangt. En dat mensen er eigenlijk gewoon gelijk naartoe kunnen verhuizen met hun eigen meubels. Want er worden nog steeds ook huizen verhuurd. Dat doet sociale huurbouw, is dat geloof ik. Die sociale huur, die leveren een huis helemaal kaal.
Ja, helemaal
zonder
kaal.
Vloer. Gewoon, dat je alles er nog in moet leggen.
Maar dat zijn al de woningbouwverenigingen. MVGM en IJmeren en zo, die doen het allemaal zo.
Ja, en mensen willen eigenlijk, zeker als je voor een relatief korte termijn huurt, hè, als je 1-2 jaar ergens woont of als expat kom je naar Nederland en je weet niet hoe het gaat lopen, dan wil je niet heel veel investeren in je woning.
Mm-hmm.
Dus willen ze in ieder geval gestoffeerd en misschien zelfs met meubels. Nou ja, dan doe ik gewoon een rondje marktplaats en dan zet ik er wat neer.
Ja.
Ja.
En dan heb je die advertentie geplaatst. Mensen gaan reageren.
Nogal hard.
Even 50 man reageert. En dan, je gaat ze niet alle 50 laten langskomen.
Nee, dus je doet altijd een voorscreening. Gewoon even een gesprekje met die mensen. Je belt ze even op.
Waar kijk je dan naar?
Ja, ik vraag altijd van wat is de reden waarom kom je hier wonen? Hè? Waarom ben je op zoek naar iets? Waar kom je vandaan? Dat is ook al een hele goede vraag. Hè? Als je dan hoort van ik had ruzie, echtscheiding... Dan gaat er bij mij een alarmbel af. Oh, blijkbaar niet de makkelijkste persoon. of je een klik hebt met iemand. Daar komt het op neer. Het is een beetje mensenkennis. Er zijn ook mensen die heel vriendelijk, leuk, vrolijk. En als ze er eenmaal zitten, zei ik als een malle.
Mm-hmm.
Dus een beetje aanvoelen van wat voor persoon is iemand. En het komt heel vriendelijk over. Maar is dat oprecht? Ja. En daar zit het hem vooral in. Dat je van tevoren al screent. Hoe is iemand in zijn communicatie? Dan mensen uitnodigen waar je denkt, oh, daar hebben we wel goed gevoel bij. En dan ter plekke echt een gesprek aangaan. Niet van, dit is het huis, wil je het hebben of nee? Maar echt een band opbouwen.
Zodat jij zo min mogelijk gezeik krijgt.
Precies.
Later.
Dat is ook hier geldt een beetje net met de aankoop van een huis. Hier maak je de grootste winst. Door de juiste huurders erin te hebben. En niet maar zomaar mensen. En die fout hebben we natuurlijk ook gemaakt. De eerste de beste genomen. Ach, die jongen die wil zo graag een huis en heeft het zo hard nodig. En achteraf snap je ook waarom. Want die heeft heel zijn leven niet op orde. En dat, zijn problemen komen ook bij jou op je bord.
Ja, dus doe je dan ook een inkomenstoets? Zo van dat je de salarisstrook op vraagt zo om te kijken of iemand überhaupt kan betalen?
Nee, dat is het gekke. Ik vraag wel naar iemands werk. En als iemand zegt dat hij het kan betalen, dan geloof ik dat. Want wat er op papier staat, dat is ook allemaal wassen neus. Mensen kunnen gewoon ontslagen worden.
Ja. Soms staat er ook niks op papier als je net ZZP'er bent geworden.
Ja, en ZZP'ers komen heel moeilijk aan een huis.
Ja.
Terwijl ik denk, joh, ik zie dat jij een hartstikke leuk bedrijf opzet en dat het heel goed draait. Ik geloof daarin. Prima, je mag bij mij huren, geen probleem.
En jij maakt het dus eigenlijk heel erg gewoon op de persoon.
Absoluut.
Jij gaat met iemand in gesprek kijken, een beetje hoe dat aanvoelt. En daar ga je op beoordelen of je die als huurder wil.
Ja, je maakt een vertrouwensband eigenlijk. Hè?
Ja. En ik kan me ook wel voorstellen, als je graag een relatie wil opbouwen met je huurder, wat je aangeeft dat het belangrijk is, dan moet het ook wel een soort van klik zijn. Dat het ook makkelijk is om de relatie te onderhouden.
Zeker. Zeker, ja. Dat op de lange termijn heb je er alleen maar voordeel bij.
Ja, dus je noemt eigenlijk twee punten. De aankoop, dus de grootste winsten zin te halen in de aankoopprijs. Nou,
ja.
Dat is een beetje vergelijkbaar met aandelen ook. En je zegt ook de winsten zitten in de goede relatie met je huurder. Dus moment dat je de huurder kiest. Dat zijn eigenlijk de twee allerbelangrijkste momenten.
Zeker, ja. Dus, en alleen daarom zou ik al adviseren om het niet uit te besteden aan een makelaar, maar het zelf te doen.
Ja, want die doet het heel zakelijk. Die kijkt gewoon naar inkomenstoets.
Ja.
Die kijkt eigenlijk helemaal niet naar personen, gewoon naar nummertjes.
Ja, precies.
Goed, we hebben nu de stappen. Ik weet hoe het moet. Dank, Ralf, daarvoor.
Succes.
Dan nu de hamvraag. Moet ik nu instappen? Al zou het kunnen, zeg maar.
Ja,
of crash het straks allemaal?
Zolang het belastingstelsel nog zo gunstig is en er nog steeds huizen te koop zijn, blijft het nog steeds interessant. Het wordt wel moeilijker om een hoger rendement te halen. Maar ja, zolang je gewoon geld kan lenen om daar een rendement op te maken, blijft dat gewoon interessant.
En dat zou ik dus ook kunnen doen?
Absoluut. Iedereen kan het. Maar vergis je niet, het is wel werk.
Ja, het is veel werk. Dat is duidelijk. Ja.
Je moet er zin in hebben.
Ja.
Als je er zin in hebt...
En je moet een aannemer kennen.
Als je gaat voor de deals die je moet opknappen, dan zeker. Want nu een aannemer vinden is heel lastig.
Pim, ben jij overtuigd? Blijf je lekker bij aandelen?
Ik blijf voorlopig nog bij aandelen. Ik heb nog een hoop te leren bij aandelen.
Ja. Zit je ook in aandelen eigenlijk?
Ralf? Ik zeker. Ik ben wel qua aandelen, daar stop ik dan weer geen energie in. Mm-hmm. Dus ik ga gewoon ETF All World klaar.
Ja.
En dat is het.
Ik heb wel een beetje het idee dat dus, je merkt dat een beetje in de beleggingen er twee stromingen zijn. Je hebt de mensen die echte aandelen doen en je hebt mensen die echt de vastgoed kant op gaan. Want ik denk alles wat je waar je in belegt, moet je een soort van leercurve doorheen. Dus het zat voor constant wisselen, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel zin, denk ik. Het is goed om op één track te blijven, daarin te specialiseren en daar ook steeds meer op je gemak te voelen.
Mm-hmm.
Dat voordeel is alleen dat jij kan heel makkelijk de stap maken naar een ETF.
Ja.
Wij kunnen niet zo makkelijk een stap maken naar even een ETF'je van woningen.
Nee.
Woningen investeren is wel echt een vak apart. Absoluut.
Ja, dat is denk ik de reden waarom jij zegt waarom mensen nooit zo makkelijk beginnen.
Nee.
Is echt, je moet echt een soort van erin gaan en die leercurve willen pakken.
Ja.
Maar gewoon, ik koop even een huis om te verhuren. Zo werkt het niet.
Het is niet zo simpel. En daarom is in de meeste landen wordt het ook gezien als een ondernemende activiteit. Dan moet je een onderneming hebben.
Ja.
Moet je ingeschreven staan bij de KVK om een huis te hebben in de verhuur. Maar...
En betaal je in andere landen dan ook belasting over de inkomsten?
Absoluut.
Is in Nederland nog het enige land dat niet doet?
Een van de weinigen, ja. Absoluut.
Ja, ik zit me op te vreten. Oké. Zijn we er wel, hè?
Ja, we zijn er wel. Ja, we hadden natuurlijk eigenlijk dit makkelijk over 5 afleveringen kunnen verspreiden.
Ja.
Maar je hebt ons wel meegenomen in een... in de grote lijnen hoe het werkt. Dank je wel. ja, ik heb er een hoop van geleerd. Helemaal in de voorbereiding ook. En Milou, jij denk ik ook.
Ja, zeker.
Jij valt helemaal van je stoel al.
Zeker, ja. Ik moet mezelf even bij inrapen hierna.
Ja, Ralf, dankjewel. We hebben nog twee andere dingen, dus je kan nog gewoon lekker blijven zitten.
Ja, blijf lekker.
Goed. Okay.
Want er is een PDT walkthrough. Pim, leg even uit. Ik heb het nog niet gezien, sorry.
Ja, dat is een beetje, dat zie je veel bij digitale producten. Je wil vaak, voordat je het product afneemt, eigenlijk het product al even zien. En vaak zie je van die mooie screenshots op de website en zo. Maar het is altijd lekker om even gewoon een videootje te zien dat iemand door het hele product heen loopt. Dan kan je het alvast een beetje zien voordat je eenmaal een account aanmaakt, je gegevens achterlaat.
Heb je met huizen waarschijnlijk ook, wil je ook eerst bezichtigen.
Ja, even doorheen lopen. Ja. Het liefst gewoon digitaal eigenlijk al even. Ja. Dus we hebben een walkthrough gemaakt. Dat heeft Mees gemaakt. In een paar minuten krijg je eigenlijk alles van PDT te zien. Gewoon alle belangrijke functionaliteiten. En wordt even uitgelegd hoe het werkt. En als je wil weten wat PDT precies doet, dan kan je die video even kijken. Dan hoef je niet per se een account aan te maken om het te zien.
Ja, goed idee.
Ja, dus eigenlijk voor iedereen die twijfelt, kijk maar even de video. Het staat gewoon in de show notes.
Oké. En heb je nog nieuws over jouw portfolio? Het gaat weer iets, het is weer een beetje opgekrabbeld, hè?
Het is zeker opgekrabbeld. Maar ik heb niks gedaan. Dus het is weer iets opgekrabbeld.
Ik ook niet.
En ik kan wel over zeggen, deze maand, juni, ja, daar komt toch een mooie update aan in PDT. Een geweldige performance grafiek.
Zo.
Ook weer gebaseerd op money rated, maar dan percentage met mooie kleurtjes, wanneer rood en groen. Ja, dit is
ik lig inmiddels onder de tafel.
Dit is alweer. Ja. Ja, dit is een hele mooie update. Daar kijk ik echt heel erg naar uit. Want nu is de performance grafiek heel erg op vermogen. Dus hoeveel vermogen heb je erin zitten. Maar je wil dit ook in percentages zien. Dus die komt eraan.
En Pim, jij stuurde mij nog een podcasttip door.
Ja, ik vond die eigenlijk wel leuk. Het is een podcast, de Studio Energy. Of Studio Energie. En die is van Remco de Boer. En Jillis van den Beukel. Nou, die kennen we van aflevering 80.
Mm-hmm. Over energie.
Ja, hele leuke aflevering. Energietransitie. Die is daar één keer in de 4 weken te gast. Om zeg één keer in de maand. Daar ken ik eigenlijk die podcast van. En daar is de CEO van Shell, Ben van Beurden, is daar langs geweest. Nou, dat is vrij uniek.
Ja, die doet nooit iets in de media.
Nee, nooit. Ja. En heel soms is hij wel eens bij op de journaal of zo. Of bij Nieuwsuur.
Of één keer bij Buitenhof. Ja,
heel soms wel eens. Maar hij heeft dus een uur lang is hij in gesprek gegaan met Remco de Boer over de energietransitie, over over Rusland en over het milieudefensiezaak en energiecrisis. Nou, en over de overgang naar Engeland.
Ja.
Ik vond het een heel leuke aflevering om te lezen. Je geeft een heel goed beeld van Ben zelf.
Hij komt over als een wijze man.
Ik vond hem heel wijs. Hoe netjes hij dingen pareert, hoe goed hij dingen uitlegt. Ja, ik vond het een, geeft ook heel veel inzicht over de houding van Shell en de cultuur van Shell. Ik vind het een hele leuke aflevering.
Ik denk dat het wel goed is om te luisteren, omdat iedereen heeft een mening over Shell en over hoe verschrikkelijk ze zijn. Maar heel weinig mensen weten daadwerkelijk hoe het gaat natuurlijk, we werken er allemaal niet. Maar
daar gaat ook een heel groot gedeelte van de aflevering over. Van dat populisme waar Shell last van heeft. En hoe hij daarmee omgaat. En hij komt ook met heel veel feiten dat heel vaak dingen niet kloppen en zo. Maar dat geeft een beetje een beeld van wat het management van Shell is. Hoe die denkt en hoe ze zijn. Dus zeker als je aandeelhouder in Shell bent of je wil mogelijk in Shell beleggen, is dit zeker een aflevering die je dan even moet luisteren.
Oké. Volgende week gaan we het hebben over de psychologie van geld. We hebben allemaal een bepaalde waarde die we toekennen aan geld. En het gaat uiteindelijk allemaal om gedrag. Je zou denken, het gaat over getallen en cijfers en rente en inflatie. En het is allemaal te berekenen. Maar het gaat heel erg over gedrag.
Je eigen gedrag met geld. Jij hebt natuurlijk een psychologie-achtergrond.
Klopt, heb ik
dus
even
ik verwacht
gestuurd.
Eigenlijk volgende week extreem veel van jou.
Dat is terecht. Je kunt heel veel van mij verwachten.
Nou, dit is heel spannend. Ik heb eigenlijk nu al zin in.
Ik ook. Ralf, dank dat je zoveel over jouw ervaringen als vastgoedbelegger met ons hebt willen delen.
Graag gedaan.
Succes met de zaken. En misschien zien we je nog eens terug om verder te praten over. Er is nog veel over te vertellen, denk ik. Zeker als een nieuwe wetgeving aankomt.
Absoluut, ja, lijkt me leuk.
Oké, jongens, tot volgende week. En in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.